Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Dit is Ondertussen in de Kosmos, de wekelijkse wetenschapspodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde en we gaan het vandaag hebben over die cruciale fase in ieder mensenleven, namelijk de puberteit. Wetenschappers zien daar iets mysterieus gebeuren, namelijk dat meiden steeds vroeger in de puberteit raken. Hoe kan dit? Wat zijn de gevolgen? Ik ga het erover hebben met Kaya Bauma, onze redacteur psychologie. Kaya, meiden steeds vroeger in de puberteit. Op welke leeftijd begon het dan ooit en waar zitten we nu eigenlijk?
Ja, eind 19e eeuw, dus dat is denk aan 1860, kregen meiden hun eerste menstruatie zo rond de 16, 16,5. Mm-hmm. En dat daalde langzaam maar zeker en dat is nu 13 of 12 in sommige landen.
Het is 3,5 jaar omlaag in anderhalve eeuw.
Ja, zeker. Ja.
Ik vind een daling van 3 jaar vind ik al best spectaculair voor iets waarvan je denkt van ja, dat staat biologisch ongeveer vast wanneer dat gaat gebeuren.
Ja.
En is dit alleen meiden of ook jongens?
Nou, dat weten we niet zo goed. Er zijn wel allerlei onderzoeken gedaan naar jongens en er zijn wel aanwijzingen dat het bij hen ook daalt, de leeftijd. Mm-hmm. Lijkt er wel op iets gestager. Maar er zijn dan ook weer onderzoeken waar dat niet uit blijkt. Dus het is, bij jongens weten we het gewoon nog niet zo goed.
Oké, bij jongens is het vager. Is het misschien ook lastiger om bij jongens te zeggen van oké, en nu begint de puberteit?
Dat ja,
is misschien
nee,
ook wat lastiger.
Dat is niet zo. Nee, want het is eigenlijk bij zowel meisjes als bij jongens kun je het gewoon heel goed onderzoeken, lichamelijk. En dat is ook de meest betrouwbare manier om naar de achter te komen. Dus bij meisjes begint het eigenlijk met borstgroei over het algemeen en schaamhaar. Mm-hmm. En bij jongens groei van de tilballen. Mm-hmm. Dus dat zouden artsen gewoon kunnen meten als je dat wil onderzoeken.
Oké. Okay.
Maar dat is natuurlijk gewoon tijdrovend onderzoek. En wat ik ook hoor van onderzoekers is dat jongeren daar steeds minder op zitten te wachten om door een arts onderzocht te worden voor zoiets. Dus het is ook steeds moeilijker om te doen.
Mm-hmm. Ja, dus bij jongens is het een beetje onduidelijk, maar van meiden weten we het zeker. Dat die puberteit dus 3 jaar jonger.
Ja, en wat het dus waarom meiden makkelijker zijn, is omdat bijna elke vrouw nog wel weet later wanneer haar eerste menstruatie was. Want dat is vaak gewoon een heel. Dus je kan die ook gewoon met vragenlijsten.
Ja, dat kan je makkelijker vragen zonder een heel lichamelijk onderzoek.
Precies, ja.
Ja. Voordat we nou gaan kijken naar die oorzaken van die steeds jonger intredende puberteit, eerst even de gevolgen ervan. Want jij sprak een moeder van een meisje dat echt al heel vroeg in de puberteit ging.
Ja.
En kun je iets over haar vertellen?
Ja, dat is dus dat meisje, die moeder die had, dacht toen haar dochter 5 was, van nou toch wel opvallend dat ze naar zweet begint te ruiken.
5?
5. Oh, ja. Ik geloof dat ze met 6 haar eerste schaamhaar kreeg. Mm-hmm. En toen is die moeder wel naar haar huisarts gestapt. En vanaf toen hebben ze haar een beetje in de gaten gehouden. En toen ze met 7 ook borstgroei kreeg, toen was het toch wel duidelijk dat zij in de vervroegde puberteit was geraakt.
Ja, dat is dus met 7, dan zit je gewoon in groep 3 of zo.
Ja, ja,
dat is echt heel jong. Ja.
Ja, precies, want met 8 was haar eerste menstruatie. Dat is echt.
Die leren net de tafels in die leeftijd. Ja, okay.
Ja, een kind echt nog. Maar dat is dus wel iets anders dan het feit dat we allemaal langzaam maar zeker ietsje eerder in de puberteit komen. Mm-hmm. Het is echt een aandoening die in zoveel meisjes en jongens hebben. Dus ik heb die moeder daarover gesproken. Het is natuurlijk niet makkelijk om als kind al zo voor te lopen. Hè? Om als eerste al met maandverband mee naar school te moeten. Er is ook voor haar speciaal dan een prullenbakje op de wc's gezet. Weet je, ze kan het niet met haar vriendinnen delen.
Ja.
Ze is veel groter dan andere kinderen. Dus ze ziet er ook meer uit als echt al een jonge vrouw, een meisje.
Mm-hmm.
Niet meer als het kind dat ze is. Dus het is niet dat niet.
Je wordt
niet
dan natuurlijk ook door mensen om je heen misschien anders benaderd of zo. Weet je?
Ja.
Als je naar sport gaat of wat dan ook. Dat iedereen dan denkt, oh, daar loopt iemand rond die al veel ouder is, terwijl je pas 7 bent.
Ja, dat sowieso. Ja, en bij meisjes kan het natuurlijk ook nog zijn. Dat speelde hier overigens niet hoor. Maar dat je ook wel wat meer door mannen op een vervelende manier benaderd wordt. Omdat je er gewoon al uitziet als een vrouw.
Ja.
Terwijl in je hoofd ben je een kind. Dat is natuurlijk heel ingewikkeld.
Ja, dus dan ben je gewoon een jong kind in een soort beginnend vrouwenlichaam.
Ja.
Ja. Ja, valt daar eigenlijk iets? Kunnen dokters er iets mee doen of zo? Kan je op een soort pauzeknop drukken van de puberteit? Ja, ik zou niet weten hoe, maar...
Ja, dat kan inderdaad. Dus in het geval van die vervroegde puberteit, die aandoening, kun je puberteitsremmers krijgen. Dat is een hormooninjectie, eens in zoveel maanden. En daar sommige ouders en kinderen kiezen daarvoor, omdat je als je vervroegd in de puberteit raakt, je ook sneller uitgegroeid bent.
Ja.
Dus om te voorkomen dat je heel klein wordt, bijvoorbeeld.
Oh, dus je bent dan eerst ben je een stuk langer.
Ja.
Maar uiteindelijk word je eigenlijk weer wat korter wat ten korter. Opzichte van de rest. Ja,
precies,
okay.
Ja. Het is sneller, je groeijaren zijn sneller voorbij, eigenlijk. Maar ook omdat het tot psychische problemen kan leiden. Want je bent de enige die al zo voorloopt op de rest. Dat kan een eenzaam gevoel geven.
Ja.
Dus sommige ouders kiezen daarvoor, ja.
En want je, alsof je zeg maar je hersenen nog achterlopen op je lichaam of zo? Of is dat het?
Ja, alsof lichaam en geest inderdaad een beetje uit de pas lopen.
Ja.
Dat is ook wel de zorg van wetenschappers breder hierin, hè, in die vervroegde puberteit. Of in het feit dat iedereen langzaam maar zeker een beetje eerder in de puberteit komt. Dat wat we ervan weten is dat die kinderen die eerder in de puberteit komen, de meiden in elk geval, dat die meer psychische problemen hebben. Dus die zijn vaker depressief, die piekeren meer, die hebben een hogere kans op suïcidepoging. Maar ook bijvoorbeeld meer risicogedrag. Dus ze hebben al jonger seks, vaker onveilige seks, grotere kans op seksueel misbruik. Dus dat zijn nogal, ja... Het zijn toch wel risico's.
Ja, dus dat je eerder al die puber impulsen krijgt zonder dat dan je hersenen al een beetje zijn meegerijpt met van...
Ja.
Luister ook nog een beetje naar je ouders en, en de rem erop.
Ja, precies. Ja. Ja, hoe dat precies werkt, dat weten we eigenlijk niet. Maar het is inderdaad... Ja, waarschijnlijk heeft het toch iets te maken met het anders zijn dan anderen. Mm-hmm. Maar ook met het feit dat je... je omgeving anders op jou reageert. Dus in je hoofd ben je nog een kind, maar voor de wereld ben je al vrouw, bijvoorbeeld. En dat misschien gewoon inderdaad het ook biologisch zo werkt, dat jouw hersenen al helemaal aan het puberen zijn, zeg maar, met alle bijbehorende heftige emoties die daarmee gepaard gaan, maar dat je nog niet zo groot en verstandig bent om dat een beetje te kunnen relativeren.
Ja.
Dus dat het eigenlijk nog intenser wordt allemaal.
Ja. En dit is iets wat aan de hand is, niet alleen in Nederland. Het is in meerdere westerse landen aan de hand, toch?
Ja, die dalende puberteitsleeftijd.
Ja.
Zeker, ja.
Ja. En dat het niet fijn is, dat is nu wel duidelijk. Maar dan de verklaringen. Dus in 1860 werden meiden rond hun 16e ongesteld voor het eerst. En dan nu 13.
Ja.
What happened in anderhalve eeuw?
Ja, grotendeels is het wel het gevolg van positieve ontwikkelingen. Dus de voeding is verbeterd en de medische zorg is verbeterd. Dus er zijn minder infectieziektes bij kinderen.
Mm-hmm.
Wat betekent dat? Ja, kinderen zijn gewoon gezonder en hun lichaam is daarmee eerder klaar voor de volgende fase.
Ah, oké. Ja, dus je lichaam stelt het uit als je bij wijze van spreken grote hongersnood en ellende en ziekte is. Ja.
Ja, kinderen met een eetstoornis die worden ook gewoon komen later in de puberteit of worden later ongesteld. Ja.
Ah, oké.
Ja,
dat klinkt ineens als iets positiefs. Van doordat we nu gewoon blijkbaar iedereen goed doorvoed is, kan het ook wat eerder.
Ja, het is deels, was lange tijd, was het wel, kun je zeggen dat het een positieve ontwikkeling was inderdaad.
Mm-hmm.
Maar het punt is een beetje dat die daling doorzette ook vanaf de jaren 60, toen je eigenlijk niet meer echt kon zeggen dat er nou nog zulke grote stappen werden gemaakt qua voeding en medische zorg. En vanaf die tijd weten we eigenlijk dat obesitas ook een rol is gaan spelen. Dus kinderen zijn vetter gaan eten en minder gaan bewegen.
Ja.
Dat begon in de VS. En daar zagen ze ook gewoon een samenhang tussen kinderen die eerder in de puberteit kwamen. Die waren ook vaker overgewicht.
Ja, Ja, dat gevoelsmatig zie je dat ook wel. Dat bij meiden die wat overgewicht hebben, dat je denkt van daar begint het allemaal wat eerder.
Ja, en dat komt dus omdat je hersenen een signaaltje geven van hè, we zijn klaar, lichaam is klaar om in de puberteit te komen, om door te gaan naar die volgende stap.
Van, we hebben genoeg reserves aangebouwd.
Genoeg vetreserves, ja.
Oh ja. Ja, dus aan de ene kant positief. Genoeg eten en aan de andere kant te veel eten, dat is dan weer negatief. En daardoor is die puberteit nog eerder gekomen.
Ja, is het blijven dalen. En het punt is ook, daarmee is het nog niet eens helemaal te verklaren met die twee belangrijke factoren. Dus het is ook nog, er is ook nog gewoon, we zien een daling, bijvoorbeeld in Denemarken. Mm-hmm. Is dat best wel goed onderzocht. Zag je dat, is gekeken naar de leeftijd waarop meisjes voor het eerst borstontwikkeling kregen. En het was dan in de jaren 90, begin jaren 90, zo richting 11.
Ja.
En 15 jaar later bleek dat dan richting 10 te zijn. Die meisjes hadden hetzelfde BMI gehouden in de tussentijd. Dus dat was niet veranderd.
Oké, okay, dus overgewicht problematiek was niet toegenomen. En toch was die puberteit weer eerder begonnen.
Ja, precies. Dus hoe dat dan komt, dat is eigenlijk nog het grootste mysterie.
En zijn er wel theorieën over of hypotheses? Zit er iets in de Brinta? Of, ja.
Veel onderzoekers die vinden in elk geval dat er serieus gekeken moet worden naar hormoonverstorende stoffen.
Mm-hmm.
Dus in weekmakers in plastic bijvoorbeeld. Dat is zo'n stof waarvan we weten dat het wel invloed kan hebben op de hormonen. En die eigenlijk heel erg veel in ons dagelijks leven tegenkomen. En er zijn bij ratten bijvoorbeeld ook wel onderzoeken gedaan waarbij bleek dat BPA, ook zo'n hormoonverstorende stof, als ratten daar al veel van binnen kregen of veel mee in aanraking kwamen, dat die eerder in de puberteit kwamen.
Oh, ja.
Nou is een rat natuurlijk geen mens, maar
nee, maar dat is natuurlijk, ja, je kan niet bij mensen zeggen van, weet je wat, we gaan 1000 kinderen even allemaal extra plastic laten eten en die andere 1000 niet. En dan kijken we naar de verschillen. Dus dan is een dierenproef het eerste waarbij het op die manier toch kan testen. Ja.
Ja, en bij mensen is dat gewoon heel moeilijk te onderzoeken inderdaad. Ja.
En dat zijn dan, die stoffen zitten overal in toch? Allerlei plastic verpakkingen van voedsel en bidons en alles.
Ja, matrassen, alles. Ja, en de ene stof kan weer de ene uitwerking hebben, de andere weer de andere uitwerking op je hormonen. Dus dat maakt het ook ingewikkeld.
Ja.
En toch denken heel veel onderzoekers van, daar zit mogelijk wel wat. Dus dat moeten we beter gaan uitzoeken.
Ja, en hoe zou je dat dan nog verder kunnen uitzoeken? Dan moet je dus echt op zoek naar kinderen die, ja, niet omdat jij het als wetenschapper zegt van je moet nu meer plastic gaan eten, want je weet van in die hoek van het land krijgen ze sowieso wat meer binnen en dan kijk je of je daar verschillen ziet.
Ja, ik geloof in Frankrijk zijn er wel van die onderzoeken gedaan ook waarbij ze verschillen onderscheid hebben gemaakt in platteland en stadskinderen. Mm-hmm. En dan zag je dat plattelandkinderen eerder in de puberteit kwamen. En daar dachten dus de onderzoekers dat dat mogelijk te maken zou kunnen hebben dat die meer in aanraking komen met landbouwgif bijvoorbeeld.
Het zijn altijd super ingewikkelde onderzoeken. Omdat er natuurlijk op platteland en stad zijn nog 100 andere verschillen bij de kinderen. Ja.
Ja, dus dat is heel ingewikkeld. Maar ik weet, in Denemarken loopt er nu wel een derde onderzoek. Daar volgen ze al langer, ze doen daar al langer onderzoek onder scholieren in Kopenhagen. En daar is nu een derde onderzoeksronde bezig. En ze onderzoeken die scholieren heel uitgebreid. Onder andere ook hun urine. Dus dan kun je kijken wat daar aan hormoonverstorende stoffen in zit.
Oh ja, hoeveel ze binnen hebben. Dan kan je ontdekken van iemand die dan meer van dat spul in zijn lijf heeft. Of die dan eerder in de puberteit zou komen.
Precies, ja.
Ik bedoel, dit gaat alle mensen en alle kinderen aan. Dus het lijkt me heel belangrijk om dit allemaal goed bij te houden.
Ja.
Doen we dat in Nederland ook?
Tot mijn verrassing eigenlijk valt dat heel erg tegen. Het laatste onderzoek dat hier in Nederland is gedaan is 15 jaar geleden, dus van 2009.
Zo, dus, dat is echt lang geleden.
Ja, daar was ik ook wel verbaasd over. Ook omdat je denkt, het is toch iets wat we willen volgen met z'n allen, hoe het nu gaat. TNO die deed sinds de jaren 50 goede onderzoeken, waarbij ze dit ook bijhielden. En ook kijken hoe lang worden kinderen en hoe lang zijn ze op bepaalde leeftijden, et cetera.
Mm-hmm.
En die willen dit heel graag weer opnieuw gaan doen, een nieuwe onderzoeksronde. Ja. Maar die krijgen het niet gefinancierd. Dus ja.
Voor zoiets, het lijkt me ook weer niet super duur en ingewikkeld om dit uit te voeren.
Nee, nou dat weet ik niet precies inderdaad. Maar ik heb het ministerie van VWS gebeld die dit altijd betaalde. En die zijn nog in een paar weken tijd nog niet met een duidelijk antwoord gekomen waarom ze dit onderzoek niet betalen. Dus nou ja, misschien komt het nog.
Oké. Nou, als ze zelf kinderen hebben of als kinderen hen dierbaar zijn, dan is het misschien toch goed om hier de portemonnee voor te trekken.
Ja, want dat is nog wel een aspect hieraan. Is dat het ook impact heeft op de gezondheid op bevolkingsniveau. Dus als je kinderen die vroeger in de puberteit komen, hebben ook een iets grotere kans op hart- en vaatziekten bijvoorbeeld. En borstkanker, diabetes. Dus dat is voor individueel niet zo'n hele, is het een kleine kans natuurlijk. Maar als je het gewoon de hele bevolking steeds vroeger in de puberteit komt, dan
gaat het uiteindelijk stiekem toch om veel mensen.
Ja.
Ja, dus daar is het ook nog belangrijk voor.
Ja, precies. Ja.
En ja, ik bedoel, als die van 1860 naar nu 3 jaar omlaag is gegaan, gaat dat lijntje dan alsmaar door? Dat we op een gegeven moment met kinderen zitten die met peuters die al in de puberteit komen?
Ja, dat is de vraag die ik ook stelde aan onderzoekers. En die maken zich hier ook wel zorgen om. Is er een soort biologisch minimum dat je in de puberteit kan komen en hebben we dat bereikt? Of kan het nog verder dalen?
Mm-hmm.
Dat weten we ook niet. Maar wat uit sommige onderzoeken blijkt wel dat de daling wat minder sterk is de afgelopen decennia dan eerder. Dus het zou ook kunnen zijn dat het, als het nog blijft dalen, dat het nu wel langzamer daalt.
Mm-hmm.
Dat er toch een soort einde aan de daling komt.
Ja, dus als overgewicht een beetje binnen de perken blijft.
Ja.
En misschien ook die hormoonverstorende stoffen niet al te veel toenemen. Dat je dan in ieder geval voor zover de kennis die we nu hebben, dat je kan zeggen, ja, dan zou het toch niet veel, veel verder moeten dalen.
Ja, dat zou kunnen. Ja, het kan ook zijn dat het al gestopt is. Dus we weten het gewoon niet.
Laten we daarop hopen.
Ja.
Dankjewel. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gast van vandaag, Kaya Bauma, onze redacteur Psychologie en Brein. Volgende week zijn we er weer met een geheel nieuw onderwerp. Mijn naam is Tony Mudde. Graag tot dan.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching.
Swipe Festival.
Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl.
Swipe, swipe.